Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Maliepaard ons voor zal gaan. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die op een ander moment deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Als organist vanmorgen is Kees Hoek. Morgenochtend om 10:00 komen we hier samen om de geboorte van onze Heer te gedenken en te vieren. Voor de dienst willen we een aantal liederen zingen, een aantal kerstliederen. Ik wil u daarom vragen 10 minuten eerder naar de kerk te komen, zodat we op tijd met de dienst kunnen beginnen. Collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. Bloemen hebben we vanmorgen niet, we hebben een kerststukje staan. En dat blijft staan tot morgen en dan wordt het morgen weggegeven. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. Hoop met elkaar een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, welkom. Gistermiddag mochten we met 9 mensen van onze gemeente en samen met een heel aantal anderen van de Ark de naam van de Heere belijden hier in de Schoolstraat, de Hoofdstraat. Het was mooi. Degenen die er waren, die hebben iets van de zegen van de Heere te ontvangen, maar ook dat je het evangelie kan uitdelen. De resten liggen nog op tafel, dus neem die mee om het ook weer uit te delen. En tegelijkertijd merk je van hoe weinig de wereld nog met kerst heeft en met het kerstkind. Het meest schokkende vonden we wel dat de kerstvrouw, die liep daar rond in al die kleding en toestanden. En toen kwam ze bij ons. En ik wilde haar iets van het evangelie doorgeven. Dat was zo'n vijandschap. Ze vluchtte de Hema binnen. Zij die stond voor kerst, het kerstvrouwtje. Als je er confronteert met het echte kerstverhaal, dan zie je hoe het licht en duisternis duidelijk wordt. Nou, we hebben iets van het licht mogen verspreiden en dat willen we ook doen vanmorgen in deze dienst. Voor degene die ook later zal meeluisteren en ons richten op het kerstfeest morgen. Psalm 113. Alle versen, we zingen dat als ons aanvangslied. We willen nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die wij Abba, Vader, mogen noemen door ons Heere Jezus Christus, het kind in de kribbe. Onze hulp en onze verwachting is vanmorgen ook van u. U bent de schepper van de hemel en de aarde en u bent ook degene die trouw blijft tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo komt u ons ook vanmorgen tegemoet met uw groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heere Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laat u zitten. We zingen vanmorgen samen met mensen uit het Oude en het Nieuwe Testament over de grootheid van God. Het volgende lied is het van de lofzang van Miriam Maria. En we zingen daar een aantal coupletten als ze ontdekt heeft hoe de Heere God in haar leven zo genadig en zo vol barmhartigheid is. We zullen ook vanmorgen stilstaan hoe God ook in ons leven, het leven van Israël, met innige gevoelens van barmhartigheid over ons leven bewogen is. Mijn ziel verheft Gods eer. 1, 3 en 6. Van gezang 66. Geeft ons aan dat we mogen leven uit datgene wat de Heer Jezus is komen doen. Hij is ons leven. En hij is gekomen, hij is gekruisigd, hij is opgewekt. En opgewekt betekent altijd dat er nieuw leven is. Het bewijs van God dat je niet meer in het oude leven hoeft te blijven leven en mag blijven leven. Maar dat er een nieuw leven is, een eeuwig leven. En daarom zegt de apostel: als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Mooi, hè? Dus hij is geopenbaard, hij is het leven. En als je met hem bent, dan zal dat leven in jouw leven ook geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een toekomst hebben we. En daarom, op weg naar die toekomst, mag je iets afleggen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaren en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. Doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart en alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en Vader en de Vader dankt door hem. Leven in het nieuwe leven is afleggen wat niet bij dat nieuwe leven hoort. En dat mag je, dat kan je, want het is verzoend, het is vergeven, het is overwonnen in het kruis, in de opstanding. En daarom moest Jezus ook als een kind komen in een kribbe om die weg te gaan, om ons leven totaal over te leven en nieuw te maken. En dan mag je iets aandoen, namelijk Christus. Je mag alles wat hij verdiend heeft aandoen. En dat heeft toekomst. Dat heeft eeuwig leven. We zingen nu van Psalm 86, het derde couplet, de oude berijming. Heer, doe door goedheid aangedreven zijt gij, mild in schuld vergeven. Een lied van vergeving. Laten we samen bidden. Heere, we willen ons verootmoedigen voor uw troon, omdat u de heilige en rechtvaardige God bent, de God die de zonde niet door de vingers kan zien, maar wel een God die in uw eigen zoon de straf heeft gedragen. Wat een evangelie is dat, wat een blijde boodschap. Help ons om uit dat innige gevoelens van barmhartigheid, van ontferming, ook te leven, maar ook zelf die innige gevoelens van barmhartigheid ook te kunnen uitdragen. Heer, u verandert ons leven. U geeft een nieuw leven. U geeft een nieuwe toekomst. U geeft perspectief. U geeft doel, zin en betekenis aan ons bestaan. Dank u wel dat als we u leren kennen in ons leven, dat ons leven zin heeft en doel heeft en betekenis. Dat u ons niet doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat u ons ook ziende op de komst, het kruis en de opstanding van Christus, alle zonden wilt vergeven. En zo willen we ook alle verkeerde dingen aan u belijden en vertellen en niets daarvan achterhouden, maar ook wetende dat u het wegneemt, ook ons vasthouden aan wat u voor ons hebt volbracht, Heer Jezus. En help ons om dat in geloof ook te aanvaarden. Dat we zien waar het op aankomt in ons leven. De wereld viert kerst, maar zonder u. Dat zagen we gisteren ook op een hele indringende manier plaatsvinden. Heren, als je zingt van het kerstkind, en als je zingt en je ziet hoe sommige mensen erop reageren, dan merk je, Heere God, wat missen mensen toch veel. Wat leven ze nog in de duisternis, in het donkerte van de onwetendheid, van datgene wat hen echt niet kan helpen en zalig kan maken. En daar danken we u voor dat u toch dat licht laat schijnen in de duisternis en dat de duisternis het niet gegrepen heeft. Heeft het niet begrepen, maar ook niet gegrepen. Het kan het licht niet doven. En dank u wel dat we daarom, hoewel we nu vanmorgen maar met een klein groepje zijn, Heere, toch dat we mogen weten, u laat het licht op de kandelaar schijnen. U bent degene die ons ook staande houdt, bemoediging geeft op weg naar dat feest van het kind, het teken van God. Heere God, wilt u zo ons bemoedigen vanmorgen? We hebben dat zo hard nodig. Ons staande houden in het geloof. Zegen de bediening van het woord. Zegen ons met aandacht. Dat onze harten opengaan voor dat woord. Door uw Heilige Geest zal dat gebeuren. Als u aan het werk bent, dan opent u ook harten, monden en ogen en oren. Geef ook dat de dienaar op de kansel ook het woord van u mag ontvangen. Om het geheimenis ook weer opnieuw bekend te maken, de Heer Jezus Christus. En niet alleen hier, maar ook op vele plaatsen elders, in de andere kerk met andere namen. Heren, want uiteindelijk gaat het om één lichaam. Één lichaam, één Heer, één Koning en één doop. Geef ook, Heren, dat het evangelie niet alleen hier, maar ook elders mag gebracht worden in zijn volheid. En we bidden u niet omdat wij beter zijn, helemaal niet. Maar we zien met verdriet dat het zo vaak niet in al zijn volheid gepredikt wordt. Maar bewaar ons alstublieft, maar ook de kerk in Nederland, dat wel zal gebeuren elke keer. Weer opnieuw. Zodat jonge mensen, oude mensen, mensen die in de bloei van hun leven staan, maar ook mensen die echt ook te maken krijgen met de afbraak van dit leven, van het aardse bestaan, dat ze bemoediging en dat ze de weg vinden, de waarheid en het leven. Ontferm u over Noordwijk, Heren. Ontferm u over Nederland. Ontferm u over de wereld. Ontferm u over Israël. Ontferm u. Laat uw licht schijnen. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen uit het Nieuwe Testament. Ik wil met u vanmorgen wat stilstaan bij de woorden van de priester Zacharias. Zacharias. U kent dat verhaal wel. Zacharias die op hoge leeftijd is gekomen en die op een gegeven moment samen met Elisabeth, zijn vrouw, geen kinderen heeft en toch door de Heere God bezocht wordt. om ja, dat er iets heel moois zal gaan gebeuren. Zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden en dat ze Johannes zal baren. Nou, en dat is gebeurd. En nou gaan wij lezen hoofdstuk 1 van Lucas evangelie vanaf vers 57. We zijn wel bij de geboorte aangekomen van Johannes en wat Zacharias dan gaat zingen. Vers 57 tot en met 80. Daarna zingen we van gezang 67, vers 1. Ook uit het lofzang van Zacharias. De tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou. En ze baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had. En verheugden zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich alle en onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden en in heel het bergland van Judea werd veel over deze dingen gesproken. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid van ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vader en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoog naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover het woord van de levende God. Zalig bent u, ben jij, zegt de Heer Jezus, als je het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te leven, uiteraard. Halleluja. Laten we samen zingen het eerste couplet van gezang 67, de lofzang van Zacharias.
Geloof uit alle macht.
Wij stemmen in met de prediking door het zingen van gezang 26, vers 1 en 2. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En gij wilt met vrede tot ons komen, met vrede en vrijheid, vreugd en eer. Mag mij u stilstaan bij de woorden van de priester Zacharias, die op dat moment ook profeteert. 78 en 79, daar lezen we: door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, wat een vreugde is dat als je 9 maanden niets hebt kunnen zeggen. Je mond zit op slot. En je hebt natuurlijk van alles nog wat bedenkt of bedacht. Maar je kan het op de een of andere manier niet uitspreken. En Zacharias, die kon 9 maanden niet spreken. En dat was als tuchtiging van de Heere, omdat hij de Heere God niet geloofde op zijn woord. Maar er komt een moment dat hij dat weer mag gaan doen. En wat een vreugde moet dat geweest zijn, dat de priester Zacharias na 9 maanden weer kon spreken. En hoe heeft hij gesproken? Want dat kunnen we lezen. Want er staat dat hij na de besnijdenis en de naamgeving van zijn zoon Johannes, dat was op de 8e dag nadat Johannes de Doper geboren is, dat hij weer vervuld werd met de Heilige Geest. En dat lezen we zo. Johannes was al in de moederschoot vervuld met de Heilige Geest. Elisabeth had ook de Heilige Geest al ontvangen. En nou lezen we van deze priester dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. En dat hij dus profeteerde. Hij ging dingen vertellen die God hem liet zien en duidelijk maakt. Want als je gaat profeteren, dan is God aan het woord. God is aan het woord. Dus een mens die profeteert, die heeft dat niet uit zijn eigen verstand of uit zijn eigen wil, zegt de apostel Petrus ook in 2 Petrus 1. Dat is niet voortgekomen uit een mens, uit de wil van een mens. Nee, mensen hebben vanwege God gesproken. Dus we zien hier heel duidelijk, dat is zo mooi, hè? Eerst wilde Zacharias niet de woorden van God serieus nemen. Ja, maar hoe, enzovoort, enzovoort. Die twijfelde ongeloof. En nadat hij een periode heeft gehad van stilzwijgen, komt hij als het ware wel op die hoogte dat hij het woord van God als het ware mag gaan doorgeven. Hij profeteert, hij spreekt de waarheid. Natuurlijk kan je zeggen, een profeet die kent de schriften, die kent, die weet van allerlei dingen. Maar de Heere God gaat het gebruiken door zijn geest om iets te vertellen door de mond van de profeet, waardoor je zegt van, oh, zit dat zo? Gebeurt dat zo? Nou, wat zegt Johannes nou, of Zacharias nou, over wat de Heere God aan hem gegeven heeft? Wat lezen we nou? Nou, allereerst lezen we iets over dat God bekend maakt via Zacharias wie hij zelf is. En wie hij zelf is voor Israël. Wie is God nou? Hoe leer je hem nou kennen? Nou, doordat de Heere God zichzelf openbaart, laat zien in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Dus de Heere God gebruikt dus Zacharias door de Heilige Geest om te leren ontdekken aan hem en aan het volk Israël, maar ook aan ons, wie is God nou? En wat bezielt hem nou? En dat wil de Heere God via Zacharias ons duidelijk maken. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor ons allen. En dat richt zich helemaal op de Heere Jezus. Want wat zien we dat Zacharias gaat vertellen over God? Nou, hij laat zien wat in het wezen van God is. Hij spreekt over de innige gevoelens van de barmhartigheid. De innige gevoelens van barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen, barmhartigheid, dat heeft al iets van ja, ontferming in zich. Iemand die een warm hart heeft over de ander. En als daar hier nou staat, innige gevoelens van barmhartigheid, dan wordt die, dat woord barmhartigheid versterkt. Er staan in het Hebreeuws twee woorden. Racham en Gesed. En racham betekent iets van, het wordt ook wel eens vertaald met baarmoeder. Dat is hetzelfde woord. Dus die, het diepste wezen geeft dat aan. Dus het diepste wezen van God is barmhartigheid. Dat is bewogenheid, is ontferming, wordt er ook wel gezegd. Goedheid, goedertierenheid, trouw, kan je ook wel zeggen. Al die woorden die hebben met dat ene woord te maken. En met dat andere woord, gesed, dat heeft iets met, hoe komt dat nou naar je toe? Hoe zie je nou wat in God leeft? In het diepste van Gods wezen is. Nou, doordat God dat bekend gemaakt heeft. Maar ook, als het ware, die barmhartigheid zeker gemaakt heeft. Door zich te verbinden aan het volk Israël. Aan de mens. En ook zijn die verbinding ook met beloften te ondersteunen. He, dus hij geeft een belofte aan Abraham, hij geeft een belofte aan David, enzovoort, enzovoort. Dat heeft allemaal te maken met de innige, met het innige gevoelens, zo vertaalt onze tekst dat, de Bijbel, de innige gevoelens van barmhartigheid. En die innige gevoelens van barmhartigheid, die heeft de Heer God dus duidelijk gemaakt in kerst en met kerst. Want Zacharias heeft het over de geboorte van Johannes, maar Johannes zal de wegbereider zijn van degene die, als het ware, het gezicht wordt van die innige gevoelens van barmhartigheid van God. En zo wil God zich ook aan ons openbaren, aan Israël. Barmhartig is de Heer en genadig, langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dat is God allereerst. Zo wil de Heere God zich laten zien. En dan spreekt Zacharias ook nog, die barmhartigheid, die innige gevoelens, die komen tot uiting doordat de Heere God omziet naar zijn volk. Hij heeft omgezien naar zijn volk. En omzien naar betekent dat, dat God komt om verlossing te geven. Om bevrijding te geven. Bevrijding van vijandschap, van degene die gericht is op de mens, om hem in slavernij te houden. Nou, dat heeft de Heere God al gedaan bij de uittocht uit Egypte, denk maar. Maar een mens is ook nog gebonden door de zonde. En eigenlijk als God omziet naar zijn volk, allereerst naar Israël, maar ook naar de volkeren, betekent dat dat hij dus metterdaad gaat duidelijk maken, kijk, ik ben nu gekomen om te verlossen, te bevrijden, om een hoorn van zaligheid op te richten. Een hoorn betekent kracht en macht. Denk maar aan de kerstnacht. U is heden de zaligmaker geboren. Namelijk Christus de Heere in de stad van David. Dus die zalig maken, dat is degene die echt zalig gaat maken. Dus die hoorn van zaligheid, dat betekent van, er is iemand gekomen die Israël, u en mij, echt die zaligheid komt brengen. Die staat garant voor die zaligheid. En dat is nou Gods innige barmhartigheid, innige gevoelens van barmhartigheid. Dat God dus niet alleen zegt, dat hij houdt van de mens, maar dat hij het ook nog laat zien. He, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Waarom vieren we nou kerst? Omdat we Gods innige gevoelens van barmhartigheid vieren. Hij die zo bewogen is over Israël en over de wereld, dat hij het liefste wat hij had niet spaarde, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hij geeft dus zijn zoon. God zendt, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Zodat ze een leven mogen leiden als kinderen van het licht. Nou, Zacharias, die ziet dat. Bij de geboorte van zijn zoon weet hij door de Heilige Geest, jij zal een heraut zijn, een wegbereider voor degene die zal komen. Dat is de zaligmaker. En dat is nu het bewijs van die innige gevoelens van barmhartigheid van God. En broeders en zusters, dat gaat best wel heel diep. Want hoe denken wij over God? Hoe denken wij over Israël? Hoe denken we over onszelf? Is niet bijvoorbeeld een van de moeite waar heel veel mensen tegenaan lopen, is dat God nog steeds dat volk Israël als zijn volk beschouwt. Ondanks het feit dat ze het absoluut niet verdienen. Maar dat heeft nou alles te maken met die innige gevoelens van barmhartigheid. Want barmhartigheid, die woorden die daar gebruikt worden, die hebben ook de lading gekregen van genade. Van iets wat je krijgt wat je niet verdient. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Roem in vrije gunst alleen. En aan het eind van de dienst zullen we zingen: genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien. Dus Gods, dat is kerst. Je krijgt iets wat je niet verdient. En wie krijgt het allereerst? Israël. Het volk Israël. Hij is gekomen, hij heeft omgezien naar dat volk. En je zou kunnen zeggen, die woorden van Zacharias staan er vol van, dat God zo bewogen is om dat volk, dat hij dingen doet waarvan je zegt van, hoe is het mogelijk? Ze hebben dat toch absoluut niet verdiend. En toch doet de Heere dat. Om een barmhartigheid te bewijzen aan onze Vader, te gedenken aan zijn heilig verbond. Dus hij denkt aan zijn eigen verbintenis. Hij denkt aan datgene wat hij... Denk maar aan je... Het feit is dat je gedoopt bent, hè? En dat gedoopt zijn betekent ook dat God zich verbonden heeft met jou. Een teken en zegel van zijn nieuwe verbond. Denk maar aan het avondmaal. Dat is ook een teken en zegel van de verbintenis die God aangegaan is in de Heer Jezus Christus, met ons, met Israël, en wij mogen erbij horen. En je mag altijd maar weer terugvallen op die verbintenis. Heer, u hebt het beloofd, ook al ben ik ontrouw, hè, hoe vaak zijn we niet ontrouw naar God toe, laten we hem eventjes gaan, laten we het aan anderen over, of zeggen we van, nou ja, ik heb andere dingen. We zijn zo vaak ontrouw, maar God is trouw, hij blijft trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij blijft trouw aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En hij geeft verlossing uit de hand van de vijanden. Dus God is barmhartig en genadig, langmoedig en rijk van goede tierenheid en trouw. Maar die barmhartigheid en dat omzien na krijgt dus een gezicht. Een gezicht. Wat zien wij met kerst? We zien dus dat kind in de kribbe, en dat is het teken van God, ik zal er morgen meer over zeggen, van Gods innige gevoelens van barmhartigheid. Hoe is het toch mogelijk dat God, die hoge, heilige God, die in dat hoge en dat in de hoge en het heilige woont, dat hij zoveel van ons houdt, dat hij aan ons helemaal gelijk is geworden. Behalve de zonde. Hij wordt helemaal gelijk. Hij komt zelfs in de moederschoot. Dus ook kindertjes in de moederschoot mogen leven al uit zijn ontferming en uit zijn innige barmhartigheid. Daarom is een kindertje in de moederschoot ook voor God net zo belangrijk als kindertjes die geboren zijn geworden. Omdat Jezus die moederschoot heeft gedeeld. En dat is mooi, hè? Rechgang of raggang, moederschoot. En dat is de barmhartigheid. Dus God is zo barmhartig dat hij zijn zoon, dat kind in die moederschoot laat delen met hemzelf. Dat is ook wel heel belangrijk voor je als je daarmee worstelt als een kindje niet geboren mocht worden. Dat je toch weet van is geborgen in de barmhartigheid van God. Nou gaat onze tekst verder. Dus als je ontdekt hebt dat God, en dat is misschien wel onze grootste strijd, hè? En onze grootste moeite. Want wij hebben wel het idee van, nou ja, goed, tuurlijk, genade, enzovoort, enzovoort. Maar en we kijken naar onszelf, naar de ander, toch altijd van, nou, heb je het op de ene... Israël, je hebt Jezus verstoten, deelt, dus je hebt het niet verdiend. En die, nou, weet je wel zo. Dus we kijken zo vaak naar anderen en onszelf, of we het toch een beetje verdiend hebben. Dat God naar je omziet. En dat is absoluut niet het geval. Het is uitsluitend Gods genade. Paulus, die een vervolger was van de gemeente, hè? En dan God toch zegt van, jou heb ik nodig, jou zoek ik uit om die innige gevoelens van barmhartigheid ook te ontvangen, maar ook door te geven. En dan gaat onze tekst verder, als je dan die lofzang ziet, met als je ontdekt hebt, hey, die innige gevoelens van barmhartigheid. Zo heeft God omgezien naar ons. En dan staat er om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduwen van de dood. Dus die innige gevoelens van barmhartigheid is als een licht dat schijnt in de duisternis. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En weet je, duisternis, dat kennen we natuurlijk vanuit de schepping. En de duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de water. Dan is het nog een duisternis die, je zou kunnen zeggen, natuurlijke duisternis. Maar als we gisteren keken naar zoveel mensen, vooral die vrouw, dacht ik van, nou, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dan wordt de duisternis wordt iets van dat je in je zonde leeft. Als je leeft in de duisternis, dan leef je in die zonde, in verkeerde dingen, en dan haat je het licht. Als de Heere God niet iets doet in je leven, dan blijf je leven in die duisternis. En God heeft nu dus omgezien naar mensen die in die duisternis wandelen en leven. Ik ben het licht der wereld. En ieder die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen. De wereld ligt in het duister, in het donker, ze is gevallen door de zonde. En God, dat is Gods barmhartigheid, dat Jezus in die duisternis komt om mensen te redden, te verlossen en het leven te geven. Kerst betekent licht schijnt in die duisternis. God beschijnt mensen die in de duisternis zijn. Zo Zacharias dat zegt. En de schaduwen van de dood. Om hen daar niet te laten. Maar dat staat als derde. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dus God grijpt in het leven. Laat mensen niet in die duisternis blijven. Maar stuurt zijn zoon. En Johannes mag dan de voorbereider zijn. Die maakt mensen wakker. En zegt, hè, bekeert u. Want de Messias komt. En gelooft in hem. En dan is hij gekomen om werkelijk mensen uit die duisternis te bevrijden. Broers en zusters, betekent dus dat wellicht ook Israël in die duisternis wandelde, hoewel ze belofte hadden enzovoort enzovoort. Maar als je niet gelooft, dan leef je in de duisternis. Maar de wereld leeft in de duisternis. En God komt nu met zijn innige ontferming om die mensen te verlichten, te beschijnen met zijn genade, met zijn goedheid, met zijn trouw. Dus God schijnt over u en mijn leven. Hoe dan? Niet met een oordeel, Want het oordeel gaat het kind in de kribbe op zich nemen. He, dus God is rechtvaardig en moet de zonde straffen. En dat kan hij, hij kan alleen maar ook zelf rechtvaardig blijven als toch die straf ten uitvoer wordt gebracht. Ja, en dat gaat God dus op zijn eigen zoon leggen. En Jezus Christus is dus de belichaming van die innige gevoelens van barmhartigheid. Van Gods trouw, van Gods genade, van Gods liefde. Hij is het licht der wereld. En hij schijnt, vandaar ook dat we elke keer maar weer één kaars meer aansteken. En straks kerst, volle licht. Licht schijnt in de duisternis. En waar brengt het ons heen, broeders en zusters? Als je ontdekt hebt dat je zelf ook in de duisternis wandelt. Want wij zijn van ouds, zijn we heiden. Wij behoren niet eens bij het volk van God. We zijn van ouds, leven we in de duisternis. En God heeft het toch laten schijnen, het leven van Israël en van ons. Maar dat doet hij opdat wij de werken van de duisternis zullen afleggen. Opdat wij datgene wat bij die duisternis hoort, gaan wegdoen in ons leven. Nou, dan worden een heleboel dingen aangegeven. Wat hoort het dan bij die duisternis? Hebzucht, afgoderij, hoererij. Nou, noem maar op, al die dingen die we wel kennen. En verkeerde gedachten, boosheid, twist, enzovoort, enzovoort. Haat, bitterheid. Nou, zo zie je elke keer weer van die lijstjes. Dat hoort niet meer bij dat licht dat God in je leven heeft laten schijnen. Dat mag je ontdekken. Kerst betekent dat God je ontdekt aan je eigen duisternis. En dat is maar goed ook, want daarin hoef je dan niet te blijven. Want in het licht zien wij het licht en mogen we alle verkeerde dingen afleggen. Alle verkeerde dingen afleggen. Niet dat we dan nooit meer zonde doen, maar we hebben dan geen last meer van die dingen die we gedaan hebben, want die zijn vergeven. Vergeven, weggenomen, omdat Christus is daarvoor gekomen. Doet, leg dan af alle boosheid, alle, nou, noem maar op. En doet de wapenen van het licht aan. Doet aan datgene wat Christus is komen doen. Namelijk de weg van de vrede geven. En daarom, dat viel mij zo op toen ik dat las in Colossense bij de leefregel. Dan staat er allereerst, bijna het allereerste wat bij dat nieuwe leven behoort. Toen dacht ik van, hé, dat zie ik nou voor het eerst, die lijn. Mooi hè, als je lijnen ziet gaandeweg, als je ermee bezig bent. Hè, Colossense, dat we zeggen van, bekleed u dan als uitverkoren God, van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming. Er staat eigenlijk hetzelfde woord. Precies hetzelfde. Dus die innige gevoelens van barmhartigheid die God in Christus openbaart, laat zien, daarvan deelt hij mee, dat gevoelens, ook in onze eigen leven. Dat we vanuit datgene wat we ontvangen hebben ook weer gaan uitdelen. He, dat mag je hiermee bekleden. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Je mag elkaar verdragen en elkaar vergeven. Als de een de ander, als iemand iets een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft. Dus dat nieuwe leven betekent leven uit die innige gevoelens van barmhartigheid. En als je dat ten diepste in je wezen mag ontvangen. God houdt van mij, wie ik ook ben, wat ik ook gedaan heb. En als je mag horen, heden, vandaag, is voor u de zaligmaker geboren. Namelijk Christus de Heer in de stad van David. En dan mag je erop reageren, broeders en zusters. Dan mogen wij antwoord gaan geven op die innige gevoelens van barmhartigheid. Allereerst door het toe te laten in je leven. Het is dat je mag gaan leren ontdekken, Heere God, u doet me niet naar mijn zonde, u vergeldt me niet naar mijn ongerechtigheden, maar u neemt al mijn zonden weg. Niet alleen bij mij, maar ook bij de ander. Dus die ander komt ook in dat licht te staan. Allereerst die ander is Israël. Dus samen met Israël mogen we daarin delen. Juist in het kruis en de opstanding van Christus handhaaft God Israël. Dat vind ik zo mooi. En maar hij handhaaft ook mij. Dus dat is de eerste stap. Dat je je mag gaan realiseren. Heere God, wie mag ik zijn voor u? En de tweede is, hoe kan ik naar uw beeld veranderd worden? Dus wij worden veranderd naar het beeld van Christus. Zodat er ook iets van die, wat u mij hebt gedaan, ook doorgegeven wordt naar de ander. Nou, dat moet te zien zijn, toch? Op de een of andere manier. Met vallen en opstaan. Thuis, naar de anderen toe. Hoe je omgaat met de moeilijke dingen, met zonde, nou, enzovoort. Maar ook hoe je toch iets mag uitstralen van het licht van Kerst. En daar brengt het ons, bij het woord vrede. Het pad van de vrede. En er wordt gezongen over vrede op aarde. Mijn grootste vechtpartij heb ik meegemaakt met Kerst, tweede kerstdag, niet voor mezelf, maar als politieman, waar ik naartoe moest. En we zongen vrede op aarde en we klopten de vrede op, maar ze kenden het niet. Als je die vrede niet kent, dan barst dat uit elkaar. En zeker op zo'n tweede kerstdag, waarin iedereen zat is van dat opgeklopte, huichelachtige toestand. En dan komt de ware aard naar boven. Maar als je werkelijk de vrede van de Heer kent, en daar mag je naar verlangen. Daar verlang ik naar en verlangt u ook naar. Als je werkelijk dan ga je, help mij om op de weg van de vrede te gaan. En dat krijgt handen en voeten gewoon in ons dagelijks leven. Dat is de praktijk van elke dag. Als we dat mogen leren ontdekken op deze kerst, die innige gevoelens van barmhartigheid, dan mogen ook anderen aan ons leren kennen, namelijk die innige gevoelens van Amen. Samen danken en bidden. Ik wil ook voorbeden doen van een schoonzus van ons. Een paar weken geleden was mijn broer hier in ons midden. Hebben we ook voor haar gebeden. Loes. Chris is mijn broer en Loes mijn schoonzus. Onze schoonzus. En ze heeft horen gekregen dat ze twee soorten kanker heeft. Dus dat was een uitzaaiing in de botten en zo. Dus dat is... zeer droevig en zeer ook ernstig. Dus we willen in ieder geval voor haar. Ja. Ze komt vandaag thuis. Ja, ja, anders was Chris hier ook wel geweest. Zullen we samen voor haar, maar ook voor de anderen die nood hebben, bidden. Heren, dank u wel dat u een God bent van leven, van licht, van waarheid, van kracht. Ons ontbreekt de kracht om zalig te worden. En u hebt u de zaligmaker gegeven die het wel voor elkaar heeft gekregen. Door zijn gehoorzaamheid, door zijn weg die uw weg was en is. En door zijn lijden en sterven, door zijn komst in de wereld, zelfs tot in de moederschoot aan toe. Hebt u uw innige barmhartigheid laat u zien. Heere God, wat heerlijk is dat. En dat u ons ook zo wil meenemen. Door die innige gevoelens van u. Die barmhartigheid, die ontferming, die genade, die goedheid, die goedgunstigheid. Al die mooie woorden die de Bijbel daarvoor heeft. U hield al van ons voor ons bestaan. U hield dan al van ons in en door de heiland voordat de wereld bestond. En u hebt dat ook laten zien in en door uw geliefde zoon. En help ons om ook die innige gevoelens van barmhartigheid te ontvangen, toe te laten in ons leven. Heere God, dat we alles wat misschien daar tegen strijdt, dat wordt overwonnen, dat we in uw licht en uw genade mogen staan en leven. En dat we weten, Heere God, ook al ben ik een zondaar en ben ik toch altijd nog geneigd tot alle kwaad, toch doet u mij niet naar mijn zonde en toch veroordeelt u mij niet en toch geeft u mij leven in en door onze heiland Jezus Christus. Wat een heerlijke evangelie. En help ons om eruit te leven op dat fundament te staan, Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat waargemaakt hebt. En dat we van u mogen zingen, u mogen loven en prijzen, maar bovenal dat we in u mogen geloven. En uit dat geloven leven. Heer, geef dat we een meer van Galilea mogen zijn en niet een dode zee. Want in dat meer, dat komt, daar komen dingen binnen, die stromen van helder water, maar het stroomt er ook weer uit. En in de dode zee komt er alleen maar binnen en het wordt steeds zouter, maar het gaat er niet meer uit. Heren, als we van u getuigen, als we ook de ander zegenen in uw naam, als we ook de liefde van u mogen uitdragen, ook naar degene aan wie we het, waar we moeite mee hebben, of dat we zeggen van nou, is het nou mogelijk dit of dat. En Heren, dank u wel dat we dan in uw genade en liefde mogen staan en leven. Help ons daarin om leesbare brieven van u te zijn, een geur van Christus. Dat anderen aan ons kunnen merken dat u leeft en bestaat. Zegen zo deze dienst, ook als mensen nog meeluisteren. Zegen ook de voorbereiding voor de dienst van morgen, dat het echt een feestelijke dienst mag zijn. Dat we nog mensen mogen begroeten die op zoek zijn. Heren die op de een of andere manier door u getrokken zijn met de koorden van uw liefde. En geef ook dat we met elkaar mogen komen bij de kribben van de Heer Jezus. Dat we naar Bethlehem, geestelijk naar Bethlehem gevoerd worden door de liederen, door uw geest, door de prediking. Door dat we zeggen tegen elkaar, komt, laten we gaan. Laten we niet thuis blijven. Komt, want je bent zo nodig. God heeft ook jou op het oog. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, dan maak je in je leven van alles nog wat mee. Grote, mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. Dingen waarvan je zegt van, hoe kom ik er ooit doorheen? Zaken die je confronteren met de eindigheid van je leven. Zal het wel goed gaan? En hoe zit dat allemaal? We bidden u voor Loes, Chris, mijn broer en Loes, schoonzus. We bidden u, heren, ze is thuis gekomen nu. Maar ja, wilt u haar omringen met uw zorg? Geven dat ze die innige gevoelens van die barmhartigheid van u ook mag ontvangen in haar leven. Dat u deze dingen toch doet medewerken ten goede. Dat ze aan de voeten van de Heer Jezus zal komen. Wilt u dat ook bewerken in haar leven? En zo bidden we niet alleen voor haar, maar voor allen die zoekende zijn. Mensen die in onze gedachten zijn, die u nog niet kennen. Heere, wilt u ook daarin een wonder doen verrichten, dat ze door uw Heilige Geest ook gaan zien wie u werkelijk bent. Wij kunnen het niet geven, maar u wel. Aan onze kinderen, kleinkinderen, aan vrienden, familieleden, nou, wie dan ook, die in onze gedachten zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zo mogen we voorbeden doen voor deze wereld, voor de regering, mensen van de overheid, geef ook dat ze in deze tijd zich laten gezeggen door uw woord en door uw geest. Zegen ook de mensen die vanuit dat woord ook in de politiek bezig zijn. We bidden u voor de wereld die zoekt naar vrede, maar het zoekt niet bij u, maar ergens anders. Hier bij de commercie of bij wat dan ook. En het daar niet zal vinden. Alleen bij u is er ware vrede, want u bent de vredevorst. U bent degene die werkelijk ook vrede komt brengen. We bidden u voor deze wereld. Geef vrede, Heer, geef vrede. Want de wereld wil slechts strijd. Heer, we bidden u voor het volk Israël. Geef ook dat in deze tijd de plaats van het huis van David en de koning uit het huis van David weer zichtbaar mag worden onder dit volk. U houdt hen vast door het kruisende opstanding. Geef ook hun ogen geopend mogen worden voor de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob vervuld in de Messias. Dank u van Messias beleidende Joden. We bidden u voor de Arabische christenen die vaak ook erg te lijden hebben onder de islam en tussen bepaalde vuur instaan, dat u ook daar bemoediging en kracht geeft. Bidden u voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Ontferm u daarover. wil zo ook met ons meegaan. Vul ons hart met nieuwe vreugde, met nieuwe kracht, met uw waarheid, dat we toch blijven zien zitten en dat u ons bij de hand neemt op weg naar uw heerlijke toekomst. Wilt u zo uw naam verheerlijken in deze tijd, Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen nu onze gaven gaan geven. En ik weet niet of daar al iets over gezegd is. We hebben een mooi nieuw orgel gekregen. Althans, gekregen moeten we wel natuurlijk een, moeten we wel iets voor betalen. En nou ja, dat kon niet anders dan. U weet het allemaal, je hebt het allemaal meegekregen. Ik zou u hartelijk willen opwekken om een goede gave te geven. Juist ook voor het orgel. Dat hoeft niet nu. Maar je kan het ook via de bank doen. En nou ja, u weet allemaal wat het ons kost. En we mogen het samen op hoesten, zeggen we dan. We moeten het samen doen. Nou, dat is, wordt aan u hartelijk uitgenodigd om daaraan mee te doen. Zodat we het ook samen kunnen doen. We gaan daarna ons geloof belijden. Dan zingen we ons slotlied. En dat is ELB 203. Genade zo oneindig groot. Dus na de collecte gaan we staan. Dan gaan we het geloof belijden. En daarna zingen we ons slotlied ELB 203. Wij belijden met de wereldwijde kerk van de Heer Jezus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Oh.
mogen samenleven met Israël uit zijn innige gevoelens van barmhartigheid. Om ook voor anderen tot een zegen te mogen zijn. Wrijf uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, 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 dat wij niet bestaan.